Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit de bekende oudejaarspsalm, psalm 90. En we zingen daarvan het eerste en het tweede vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En ook het tweede vers. Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Psalm 90, vers 1 en vers 2. Gemeente, wij willen ons geloof belijden met zondag 22 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 22 van de Heidelberger Catechismus. Daarna willen wij samen zingen. Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met zondag 22 van onze catechismus. En vraag en antwoord 57 luiden als volgt. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mens een hart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Amen. We openen de schriften op deze oudjaarsavond in de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, vers 13. En we lezen door tot en met het vijfde hoofdstuk, vers 11. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Dat is onze schriftlezing voor vanavond. En we lezen daar het heilig woord van de Heere God als volgt. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat u die dag als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we dat niet even als de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. Tekst voor de prediking zijn eigenlijk de laatste versen van hoofdstuk 4 en ook de eerste versen van hoofdstuk 5. En ik lees u nog een keer vers 2, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Daar willen we dan begin van deze oudjaarsnacht ook naar luisteren. Maar gemeente, voordat wij daar verder naar willen luisteren, gaan wij de zegen van de Heere vragen. We willen ook voorbeden doen. We bidden voor de zieken en voor hen die alleen gaan. We willen ook denken aan hen die vanavond moeten werken. In het bijzonder denken we dan aan de hulpverleners. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Lieve Heere, zo bent u het die ons ook in deze laatste uren van het achterliggende jaar gespaard en bewaard hebt en die ons vanavond ook samenbrengt. Om u, Heere, nog eenmaal te loven en te prijzen. Ja, Heere, om u de lof toe te brengen voor wat u gaf en schonk in het achterliggende jaar. Om stil te staan bij uw woord, om daarnaar te luisteren. Wat u tot ons te zeggen hebt, ook vanavond, en hoe u ons leven stelt in uw licht. Om u ook te belijden, Heere, wie wij geweest zijn voor u in het achterliggende jaar. Om ook voor uw aangezicht te komen met een schuldbelijdenis. Want Heere, dan moeten wij ook zeggen dat wij dit jaar weer gezondigd hebben. En al die zonden zijn u volkomen en volmaakt bekend. Misschien dat wij er overheen geleefd hebben en er langsheen gegaan zijn. Ze niet beleden hebben. Ze niet eens beseft hebben. En toch, Heere, dan willen wij vanavond ook bij u komen en u vragen. Geef dat wij vanavond ook bedekt worden met het alles bedekkend bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus. En dat wij achter hem mogen schuilen. Achter zijn volbrachte werk. In zijn offer gevonden worden. Schenk ons het geloof vanavond en Heere ook het verlangen. Ja, om ook vooruit te zien. Want dat is toch ook wat we altijd doen bij een jaarwisseling. Vooruitkijken. En Heere, nu kunnen wij nog geen minuut in de toekomst kijken. Maar één ding is wel zeker over de toekomst. En dat is dat u, Heere Jezus, terugkomt op de wolken van de hemel. En daar ging ook het gelezen gedeelte over. En wilt u dan, Heere, geven dat ons hart ook daarnaar gaat verlangen? Omdat wij u hebben leren kennen, omdat wij u leren kennen door de prediking van het woord. En dat we nou uit gaan zien naar dat moment. Dat wij altijd bij de Heere zullen zijn. Waar Paulus het over heeft. Heere, we hebben het ook net beleden samen. Als er nu al het begin van de eeuwige vreugde in ons hart is, dan is die dag van uw wederkomst een troost. Heere, wil dat begin ook vanavond in ons hart leggen en dat zelf ook daar werken. Door de kracht van uw Heilige Geest. En Heere, zo komen we met een veelheid van gedachten bij u. Komen we ook met onze overleden geliefden. Heere, ook in dit achterliggende jaar moesten veel gemeenteleden weer een geliefde missen. We moesten ook gemeenteleden begraven, Heere. En we willen ook hen gedenken in deze dienst. En Heere, wilt u dan zelf alles geven wat nodig is, ook troosten in het verdriet. Troost elkaar met deze woorden. Mag er vanavond werkelijk troost zijn vanuit uw woord. Ook de vermaning, ook de opscherping, ook de bezinning. Heere, wij mogen u hartelijk danken dat u ons in de gelegenheid stelt om hier te zijn. En dan willen we u ook bidden, Heere God, voor hen die hier vanavond niet kunnen zijn. Misschien ook omdat ze moeten werken. Misschien in de verpleging. Of op andere belangrijke posten. We denken ook aan alle hulpverleners die vanavond weer paraat moeten zijn. Aan de brandweerlieden, aan de politiemannen. Ook aan mensen die op de ambulance werken. Of op de spoedeisende hulp. Heren, we willen u bidden. Mag het een rustige ouderejaarsnacht zijn en een rustige nieuwjaarsmorgen. Bewaar ons voor grote ongelukken. Dat is toch ook wel gebeurd in de geschiedenis van ons land. Heren, zou u nog willen geven dat ook deze uren, de laatste uren van het jaar, mensen tot bezinning mogen komen? Mogen gaan beseffen dat het leven maar kort is. Een damp, meer is het niet, zegt uw woord. En Heere, dan daarna volgt de eeuwigheid, hoewel zoveel mensen dat niet meer geloven. Heere, geef dat die werkelijkheid wel voor ons werkelijkheid zal zijn. Twee kanten op, eeuwig afgrijzen, maar ook eeuwige heerlijkheid. En Heere, dat we zo in dat besef bij elkaar mogen zijn, maar bovenal in het besef van wie u bent. Van de allervroegste jaren. Een toevlucht. Dat u het bent die ons draagt. Dat u het bent die ons spaart. Dat u het bent die ook vanavond uw handen nog uitgestrekt hebt. En Heren, dan mag toch uw evangelie weer klinken. Laat het in ons hart doordringen. Wil ons zegenen, Heren. Wie we ook zijn en hoe we hier ook gekomen zijn. Familieleden van meneer Plug. Wiens naam we straks zullen noemen. Misschien gasten op een andere manier hier aanwezig. Heere, zegen ons met elkaar. Wees u ook met hen die ziek zijn, Heere. Die met ons verbonden zijn. Misschien ver weg zelf zijn. Of ook dichterbij, maar toch niet meer in staat zijn om naar dit kerkgebouw te komen. Heere, geef ook hen een goede zegen. En Heere, dan willen we ook bidden voor hen die alleen zijn. Die ook vanavond alleen door moeten brengen. Misschien wel samen geweest en dat gemis zo voelen. Of ook nooit, ja Heere, tot een huwelijk gekomen misschien en daarom alleen. Heere, wilt u zelf bij ons zijn en ook met ons meegaan het nieuwe jaar in. We dragen zo alles aan u op. Het werk in onze gemeente waar we ook onze gaven voor mogen geven. De oudjaarscollecte voor het kerkgebouw. We bidden ook voor het werk van In de Rechte Straat, waar we ook onze gaven voor mogen geven. Evangelisatiewerk. Heere, geef dat uw evangelie over heel deze wereld door zal gaan. En dat uw koninkrijk komt, tot roem en eer van uw naam. En we bidden nu dit alles in de naam van uw Zoon, in de vergeving van onze zonden, om zijnentwil. Amen. Gemeente, wij mogen onze gaven gaan geven. De eerste collecte is bestemd voor In de Rechte Straat. De tweede collecte, let u daar goed op, dat is de oudejaarscollecte. De collecte die bestemd is voor de aflossing van de lening. En ook de derde collecte is voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. En denkt u in het bijzonder aan die tweede collecte. We willen ook gaan zingen als inleiding op de preek van de avondzang. Volgens mij is dat gezang 12 uit mijn hoofd gezegd. En we zingen daarvan het eerste, het tweede en het vijfde vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Het tweede, toon ons uw goedheid en uw macht, door uw bescherming deze nacht, niet alleen de oudjaarsnacht, maar ook de nacht van de wereld. En dan ook het vijfde vers, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Avondzang, vers 1, 2 en 5. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Gemeente, nog een paar uur maar en dan is het jaar 2019 definitief voorbij en vergeleden in de eeuwigheid. En wat is het dan goed om ook toch deze laatste ogenblikken van het jaar als gemeente, ook gasten in ons midden, bij elkaar te mogen zijn en om ook samen te luisteren naar het woord van God, wat alleen zekerheid geeft in een wereld waarin alles verandert. Om het jaar eigenlijk ook samen toch af te sluiten. Hè? We zijn het jaar samen begonnen. We mogen het jaar ook samen weer afsluiten. Eén gemeentelid is ons ontvallen dit jaar. Aan het einde van het jaar, dan kijken we natuurlijk terug. En hoe kijkt u vanavond terug? Hoe kijk jij vanavond terug op het jaar dat achter je ligt? We zitten hier met onze eigen gedachten, met onze eigen gevoelens. Ook in 2019 is er weer veel gebeurd in de wereld om ons heen. Maar misschien ook wel in ons persoonlijk leven. Er zullen dagen geweest zijn van moeilijkheden. Dagen van moeite, van verdriet, van verlies, van rouw. Ook dagen met mooie gebeurtenissen. Voorspoed, geluk, vreugde, blijdschap. En we kijken zo aan het eind van het jaar terug en onwillekeurig komen die gedachten in ons op aan het jaar wat voorbij is. En één ding moeten we in ieder geval zeggen aan het einde van een jaar. Dat al die dagen en al die uren dat God erbij was. Er is veel om over na te denken. Maar hij was erbij. Hoe moeilijk uw jaar, hoe moeilijk jouw jaar misschien ook was, er is toch ook veel om voor te danken. En is dat niet het belangrijkste op een oudjaarsavond? En misschien wel in heel ons leven. De trouw van God. Hij was het, die spaarde, die bewaarde, die droeg. Het was door alles heen. Ja, gemeente, en als ik dat zeg, de trouw van God, dan is daar ook meteen die andere kant. Onze kant. En wat zien we dan? Is dat niet een kant van ontrouw? Van schuld? Van afwijken? Van tegenstand? En wat is de trouw en de liefde van de Heere dan groot voor alle die hem mogen vrezen? En wat is zijn geduld groot over ons? Zeker ook als we hem nog niet kennen. Aan het einde van zijn jaar, van het jaar, zijn de armen van God nog uitgestrekt naar mensen. Ook als ze nog zonder hem door het leven gaan. We mogen de Heere danken voor wat hij schonk. We mogen hem bovenal danken voor wie hij is. En we hebben ons ook te verootmoedigen. Vanwege onze schuld. Elke dag. Zo leert onze catechisme ze toch, de schuld alleen maar groter gemaakt. Schuldbelijdenis past ons, boete en berouw. We kijken terug, gemeente, aan het einde van het jaar gekomen. Maar daar blijven we natuurlijk niet steken. Nee. Het is ook goed om op een oudejaarsavond al vooruit te kijken. Niet bewaard tot de nieuwjaarsmorgen. Om naar de toekomst te kijken, want een christen is toch een toekomstgericht mens. Wat zie je dan als je naar de toekomst kijkt? Ja, misschien heb je je plannen, misschien heb je ideeën van hoe het in het jaar wat voor ons ligt zal gaan. Maar eigenlijk is niets daarvan zeker. Als we naar de toekomst kijken, is er maar één ding wat zeker is. En dat is dat hij komt. Hij die vanuit de toekomst op ons afkomt, de Heer Jezus. De oudjaarsavond zet ons erbij stil dat alles in dit leven voorbij gaat. Het is betrekkelijk, het vliegt voorbij. En zoals er aan dit jaar een einde komt, zo komt er ook eenmaal aan de wereldgeschiedenis een einde. Zo komt er ook aan ons leven in deze bedeling een einde. Of door onze dood, of door de komst van de Heere Jezus. We weten geen van alle hoe en wanneer, maar of we moeten sterven, of Christus komt terwijl wij nog in leven zijn. Daar hebben we over gelezen. En meestal dan tellen wij de jaren op, hè? We tellen van 2019 naar 2020. Als we jarig zijn, dan doen we net zo en we zeggen, nou, we hebben er weer een jaar bij gekregen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet waar. Want eigenlijk hebben we een jaar minder. Een jaar minder van de tijd die nog voor ons ligt. Ja, we moeten aftellen, denk ik. Dat is wat we doen aan het einde van het jaar. Optellen en aftellen. Ja, sommige mensen doen dat heel letterlijk, hè, voordat de klok 12 uur slaat. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Aftellen. Laat ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart krijgen. We gaan naar het einde toe. Maar ook naar een nieuw begin. Naar het einde van de wereldgeschiedenis, maar ook naar het begin van die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. De wereldgeschiedenis loopt naar het einde toe en zal afgelopen zijn met de wederkomst. Aftellen naar die dag. De dag van de Heere, zo wordt die dag genoemd in onze schriftlezing. De dag van de Heere komt. Een dag, een schrik voor ons. Als we nog onbekeerd zijn. Als we nog zonder de Heere door het leven gaan, maar ook een dag van troost. Als we de Heer Jezus door een waar geloof mogen kennen. En dat wordt ook heel duidelijk in het gedeelte wat we samen gelezen hebben. En zou het niet heel goed zijn, gemeente, als we nou alle dagen van ons leven bekijken in het licht van die ene dag. De dag waarop Christus komt. Houden we er rekening mee dat 2020 het jaar kan zijn waarin het gaat gebeuren? Of is dat iets waar we helemaal niet mee bezig zijn? Als we de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen lezen, dan valt het op dat Paulus daar wel heel erg mee bezig is. Dat hij zich daar echt mee bezighoudt. En niet alleen hij, ook de Thessalonicenzen. Ze verwachten die dag, dat wordt heel duidelijk, met groot verlangen. En ze waren er ook van overtuigd, die Thessalonicenzen, dat het niet lang meer zou duren. Voordat Christus zou komen. En toch waren er in die gemeente nu vragen gerezen. Vragen die te maken hadden met hun ervaringen zo in het dagelijks leven. Want een aantal van hun geliefden in de Here, mensen die ook de Here mochten kennen, die ook met hem mochten leven, maar die nu gestorven waren door de dood van een afgescheurd. En dat had deze Thessalonicenzen geschokt. Nou is dat natuurlijk altijd wel iets schokkends, hè? Als iemand van wie je heel veel houdt, iemand aan wie je zo verbonden bent, je ontvalt. En ja, juist op deze dagen, hè, dan kan het misschien 10 jaar geleden zijn, maar dan wordt het toch gevoeld. Hè? Dan, hij is er niet meer, zij is er niet meer. Iemand die veel voor je betekende. In een natuurlijke man, een vrouw, een vader, een moeder, een broer, een zus. Iemand die misschien ook veel voor je betekende in het geestelijke. Een geestelijke vader of een geestelijke moeder. Die je onderwijs kon geven vanuit het woord. En je moet hem of haar missen. Zeker, de Heere blijft. Maar toch, het gemis wordt wel gevoeld. En de dood is zo onverbiddelijk. En je voelt je ook misschien wel op de laatste avond van het jaar uit het lood geslagen en verdrietig. Ja, ook dit jaar hebben mensen in onze gemeente geliefden naar het graf moeten brengen. Ook dit jaar was er verdriet over hen die ons door de dood ontvielen. En wat is onze troost? Wat een troost is het als we mogen weten dat hen die we lief hebben ook de Heere lief hadden. De Heer Jezus mochten kennen, mochten weten. in hem geborgen te zijn. Tot hem ook de toevlucht genomen hadden met hun zonde en hun schuld. Die goede ruil mochten doen in het leven en dus met hun sterven ook een goede ruil mochten doen. Beter werk doen dan hier op aarde. God groot maken. Nee, het gemis is er niet minder om. Maar het komt dan toch wel in een ander licht te staan, of niet, gemeente? En toch was het iets waar de Thessalonicenzen het moeilijk mee hadden. Ze hadden er helemaal niet op gerekend dat ze het mee zouden maken. Ze hadden er niet op gerekend dat geliefden die de Heere ook dienden, dat die het leven zouden laten, dat die zouden sterven en zouden ontvallen door de dood. Maar het was wel gebeurd. Dood komt soms zo onverwacht. En dat gaf allerlei vragen in hun hart. En ze vroegen zich af, ja, hoe zit dat nu met onze geliefden die gestorven zijn? Waar zijn ze? En hoe zal dat dan straks gaan als de Heer Jezus terugkomt? We zien daarnaar uit, naar dat moment. Maar hoe zal het met hen dan gaan? Zal het feit dat zij gestorven zijn hen dan niet ergens op een bepaalde manier hinderen? Zullen wij, als we nog leven, een voordeel hebben op hen die gestorven zijn? Nou, Paulus gaat in deze brief op hun vragen in. En daarom hebben we ook een deel uit 1 Thessalonicenzen 4 gelezen. Wat schrijft Paulus hen? Nou, heel kort samengevat komt het hierop neer. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen zij die in de Heer Jezus gestorven zijn, Paulus noemt het in de Heere ontslapen zijn. De dood is voor een christen niet meer dan een slaap. Zij zullen eerst opstaan uit de dood. En dus zullen ze op geen enkele manier in het nadeel zijn. Op hen die dan nog leven als de Heer Jezus komt. Nee, samen met hen zullen ze de Heer Jezus tegemoet gaan en hem ontmoeten in de lucht. Dat heeft dus niks te maken met de opname van de gemeente of wat dan ook. Allerlei rare scenario's die er omheen geschreven zijn. Nee, dit is op de dag dat Jezus wederkomt. En schrijft Paulus dan aan het einde van hoofdstuk 4. Zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar met deze woorden. Gemeente, dat mogen we toch vanavond wel doen dan. Elkaar troosten. Met deze waarheid uit Gods woord. Of niet? Ook hen die dit jaar in de Heere gestorven zijn. En die we in het graf hebben moeten neerleggen. Ze zullen eenmaal opstaan uit de dood. En de Heere ontmoeten. En altijd bij de Heere zijn. Is dat niet de grootste troost? Om altijd bij de Heere te mogen zijn. De psalmdichter Asaf zingt in psalm 73, het is mijn goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Dat kan ook in het leven al wel eens zo zijn, dat je zo dicht bij de Heere mag zijn. En dat God heel dicht bij u, bij jou is. Wat zijn dat een heerlijke uren, wat zijn dat een heerlijke momenten. Dat de Heere en zijn aanwezigheid ervaren worden in het leven. Zijn liefde in het hart. Maar gemeente, dat zijn toch altijd maar ogenblikken, of niet? Laten we wel bidden dat we er in 2020 veel van mogen ervaren. Maar de gemeenschap met de Heere op aarde is altijd onvolmaakt. Het ene moment dicht bij hem en het volgende moment weer zo ver weg. En God weer moeten missen. Dat is toch het leven van een christen, of niet? Genieten, maar ook weer missen. Zoeken en weer vinden. Door God gevonden worden. Als dat schaap wat afgedwaald is. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. O, de gemeenschap met God nog zo onvolmaakt. er komt zo makkelijk iets tussen de Heer en je ziel. Of hebt u daar geen last van? Is het altijd maar een vlakke streep bij u? Maar nu, gemeente, altijd bij de Heer zijn. Altijd. Wat een heerlijk vooruitzicht. Mocht u het wel eens van harte meezingen? Door het geloof in de Heer Jezus. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Ontwaakt, gemeente. Dat wil zeggen, ontwaakt uit die slaap. Die doodslaap. In Christus ontslapen, maar dan ontwaakt. Opgestaan uit de dood en dan God aanschouwen. En hem groot maken. Paulus wijst de Thessalonicenzen op de hoop van het eeuwige leven. Op de hoop van de opstanding. Op de hoop van de wederkomst van de Heer Jezus. En als één ding blijkt uit deze brief. Ja, dan is het ook wel dat verlangen eigenlijk de grondslag is van het christelijk leven. Dat is het hoogste verlangen van een christen. De wederkomst van de Heer Jezus, en die hoort dan ook fundamenteel bij het leven van een christen. Het is ook een fundamentele waarheid van onze geloofsbelijdenis. Wij belijden het met de 12 artikelen van waar hij komen zal. En Paulus schrijft ook niet aan de Thessalonicenzen omdat ze geen rekening hielden met die wederkomst. Dat deden ze wel. En ze wisten heel goed dat de Heer Jezus komen zou. Zo hebben we het gelezen vanuit vers 2. U zelf weet heel goed dat de dag van de Heer komt. Als een dief in de nacht. U weet het, schrijft Paulus. Het woord wat hij hier gebruikt voor weten. Dat heeft te maken met iets doorschouwen. Dat heeft te maken met een diepe kennis die ook doordacht is. Dat is niet zomaar een oppervlakkig iets, hè. Want het wordt werkelijk geloofd. Het is niet iets wat ze een keer gehoord hebben in een preek of een keer gehoord hebben op de catechisatie. Ja, dat de Heer Jezus terugkomt, ja, dat weet ik wel. Nee, schrijft Paulus, u weet het zelf heel goed. Het was geen theoretische kennis. Wat ze door de week in hun schooltas stopten of in een laadje stopten en op zondag halen ze het er weer eens uit. Ja, nou kunnen we het weer eens belijden, hij komt weder. Nee, daar leefden ze mee. Dat had betekenis voor hun dagelijks leven. Het was bevindelijke kennis, zo kun je het ook zeggen. Nou, gemeente, en nou wij, weten wij het ook? Weten wij het ook? Verwachten wij de Heer Jezus uit de hemelen? En staan wij zo in het leven op deze aarde? Nou, laat ik dat maar heel concreet maken, gemeente. Hoe vaak komt dat nou terug in uw gebed? In mijn gebed. Heer Jezus, kom haastelijk. Nou, dat is dan een beetje Bijbelse taal, maar misschien dat je het 's morgens bidt als je wakker wordt. Heer, is het vandaag de dag waarop de Heer Jezus terug zal komen? Wat een wonder van genade als het zo mag liggen in ons hart. Als we de Heer Jezus door het geloof werkelijk hebben leren kennen. Hartelijk hebben lief gekregen en daarom ook uitzien naar zijn wederkomst. En gemeente, kan het eigenlijk anders zijn in ons leven? Kan het eigenlijk anders liggen in ons hart? Dit jaar zullen, als de Heere God het geeft, 3 stellen uit ons midden in het huwelijk treden. 2 van die diensten hoop ik te mogen leiden. En daar zie je natuurlijk naar uit, toch? En ja, die jongen die heeft dat meisje ten huwelijk gevraagd. En dat meisje heeft ja gezegd. En ze hebben een datum vastgezet. En nou zou het toch wel heel vreemd zijn als dat meisje daar nou helemaal niet mee bezig zou zijn. Ze nou nooit bezig zou zijn met die huwelijksdag. Nou, daar hebben we toch afgesproken wanneer dat is. Maar ze maakt helemaal geen afspraak bij een bruidswinkel of zo. Om een keer te gaan kijken naar iets van een jurk. Of wat dan ook. En uit niets blijkt dat dat meisje verlangt naar de dag dat het huwelijk voltrokken wordt. Zodat ze voortaan altijd bij haar bruidegom mag zijn. Want dat is toch het huwelijk, hè? Dat je altijd bij elkaar mag zijn. Ja, dan zou je afvragen, is er iets niet in orde of zo met dat meisje? Met die jonge vrouw? Houdt dat meisje eigenlijk wel van die jongen? En hoe is dat nou bij u en bij mij, gemeente? Als de bruid niet verlangt naar de bruidegom, dan is er iets toch niet goed? Of wel? Veel bedrijven maken zo aan het einde van het jaar, hè, als ze geen gebroken boekjaar hebben. Ik doe net of ik er iets van weet, maar ik weet er niks van hoor. Maar goed, die maken zo aan het einde van het jaar de balans op. En misschien moeten we dat geestelijk ook maar doen, gemeente. De balans opmaken. Ook als het hier om gaat. Leven wij in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus? Of leeft dit niet? Ik zei, een christen is een toekomstgericht mens. Zijn we dat werkelijk? Toekomstgericht? Niet alleen hoe zal het volgend jaar allemaal gaan en wat zal er volgend jaar allemaal gebeuren, maar wanneer komt hij toch? En als dit nou niet leeft, hè? Ik vind het best een pijnlijke vraag, gemeente, maar zit het dan wel goed? Zit het dan wel goed tussen ons en de Heere? Dat is toch ook wel een goede vraag voor een oudjaarsavond, of niet? Want we moeten het jaar toch niet zonder de Heere ingaan. Nou kan het natuurlijk op twee manieren niet goed zitten. Het kan zo zijn dat het niet goed zit omdat we de Heer Jezus nog helemaal niet kennen en niet hebben lief gekregen. Ja, dan verlang je ook niet naar zijn komst. Dat is verschrikkelijk. Want hoe zal het dan met je aflopen? Op die dag. Dan zegt de Heer, bekeert u, want waarom zou u sterven? Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg. Er is nog genadetijd, ook de laatste uren van 2019. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn, hè, dat we ja, de Heer wel hebben leren kennen. Door woord en geest hebben we hem hartelijk lief gekregen, maar ja, die liefde is zo klein. Misschien nog zo klein. Of weer zo klein. Omdat we langzamerhand koud geworden zijn in de liefde, dat we onze eerste liefde verlaten hebben. En ook dan zegt de Heer Jezus tegen ons vanavond, gedenk waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. Hoe is het met onze verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus? Dat is denk ik een goede graadmeter voor ons geestelijk leven, gemeente. Voor apostel Paulus en voor de Thessalonicenzen was het een werkelijkheid en een zekerheid waar ze mee leefden. En Paulus maakt ook wel duidelijk, hè, dat er natuurlijk ook gevaren aan zitten. Je kunt ook weer op een overspannen manier, je kunt op alles, met alles op een overspannen manier bezig zijn. Ook hiermee. En die mens had je in die tijd ook. Hè. Je kunt ook er zo mee bezig zijn dat je de datum bijvoorbeeld uit wil gaan rekenen. En er zijn heel wat mensen natuurlijk in de geschiedenis die geprobeerd hebben ook om de datum waarop de Heer Jezus terug zal keren vast te stellen. En soms hebben ze meer in het algemeen een tijdsbestek genoemd. Soms meer specifiek een dag of een uur. Ja, gemeente, dat is levensgevaarlijk. En meestal, hè. Ja, en dat zijn ook mensen. Maar ik zal geen namen noemen. Die zulke soort dingen toch doen, hè. Waarvan je zegt, ja, je loopt het risico een valse profeet te zijn. Want je voorspelt het en het komt niet uit. Nou, dan zegt de schrift, dan ben je valse profeet. Kijk, als mensen dat gaan doen, een moment bepalen, dan weten we dat het niet klopt. De Heer Jezus zelf kende toen hij hier op aarde was, naar zijn menselijke natuur, de dag en het uur niet. Dat zei hij. Dus al zulke soort voorspellingen, die lopen ook op niets uit. En dat zal misschien in de tijd van de apostel ook al wel zo geweest zijn. Hè? Dat er mensen waren die meenden dag en uur te moeten bepalen. daar waarschuwt de apostel tegen. Hij zegt het, hè, de tijden en de gelegenheden, wat dat betreft, broeders. Het is voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. De gelegenheden en de tijden van de wederkomst, daar kan Paulus niet over schrijven. Dat is niet nodig ook. Het enige wat daarover te zeggen valt, is dat het onverwacht zal zijn als een dief in de nacht. Een dief in de nacht. Dat is misschien best een beetje een vreemd beeld wat Paulus gebruikt. Hè? Toch? Paulus vergelijkt de dag van de komst van de Heer Jezus met de inbraak van een dief. Ja, je zou misschien zelfs kunnen denken, nou, dat is wel een beetje oneerbiedig, Paulus. En klopt het wel, hè? Want als een dief inbreekt, ja, dat is natuurlijk niet fijn. Als u straks thuis komt en draait de deur open, er is ingebroken, nou, dan ben je niet blij. Maar de wederkomst van de Heer Jezus is voor de ware gelovigen toch een heerlijke dag. En Paulus heeft toch juist op de troost gewezen. En daar is hij hier toch eigenlijk ook mee bezig. Dan eindelijk geen zonde meer. Dan eindelijk altijd bij de Heere zijn. Hem groot maken. De vervulling van het diepste verlangen. Maar daar wil Paulus natuurlijk ook niks van afdoen met zijn beeldgemeente. Nee, het gaat in die vergelijking om één heel specifiek punt. En dat kunnen we denk ik allemaal meteen begrijpen, hè? Het gaat erom dat de Heer Jezus op een onverwacht moment zal komen. Ga maar na. Een dief komt altijd op een moment dat je het niet verwacht. Hij komt het liefst als de eigenaar van het huis of niet thuis is, of misschien diep in slaap is. Zodat die komst pas opgemerkt wordt als alle waardevolle spullen verdwenen zijn. Hij komt niet op een moment dat je erop kan rekenen. Hij komt niet van tevoren aangekondigd. Hè? Jongens en meisjes, stel je maar voor, hè, dat er een inbreker zou zijn. En die zou van tevoren een kaartje sturen. En die zou zeggen, aanstaande donderdag, hè, om 2:45, dan kom ik. 2:45 in de nacht, legt u alle kostbaarheden nou maar vast klaar, zodat ik ze makkelijk mee kan nemen. Nou, er is geen dief in de wereld die zo werkt natuurlijk. Een dief komt als je niet oplet, als je niet thuis bent, als je ligt te slapen. En die komst, die overvalt je dus. In zekere zin is de komst van de Heer Jezus bekend en aangekondigd. Want dat hij komt, dat is zeker. En in zekere zin is zijn komst ook onaangekondigd. Want wanneer hij komt, ja, dat weet alleen God de Vader. Het gaat in het beeld van die dief om het onverwachte van zijn komst. Ergens is het natuurlijk niet onverwacht. En we worden opgeroepen om de wederkomst te verwachten. En tegelijkertijd zullen de dag en het uur waarop hij komt wel onverwacht zijn. Hij komt plotseling als je er niet op rekent. Zoals een dief in de nacht. Geen mens weet het wanneer de Heer Jezus terug zal komen. Maar we hoeven het ook niet te weten, gemeente. We moeten er wel op voorbereid zijn. Op voorbereid zijn omdat zijn komst zeker is. En omdat zijn komst ook voor ons allemaal van het grootste belang is. Op die dag zal het duidelijk worden wie hij is. Op die dag zal het voor ieder mens op deze wereld duidelijk worden wie de Heer Jezus Christus is. Ook voor hen die hem nu nog verwerpen. U toch niet? Het zal voor iedereen duidelijk worden dat hij werkelijk de Heere der Heren is en de Koning der Koningen. En we zijn weer een jaar dichter bij die dag. Bent u blij met het feit dat er weer een jaar verstreken is? Hoe ouder je wordt, hoe meer moeite je daar misschien mee krijgt. Als je jong bent, dan denk je nog van, nou ja, ik wil graag oud, groot worden en ik wil graag dat gaan doen in mijn leven en ik wil graag dat doen in mijn leven. Maar ja, als je dan zo wat ouder wordt, dan denk je, ja, ik heb er toch eigenlijk al wel een heel stuk op zitten nu. Denkt u dat nooit? Maar bent u er blij mee, gemeente? Weer een jaar dichter bij die dag. De Heer Jezus komt. Toen hij voor de eerste keer kwam. Toen kwam hij incognito. Als een nederig kind. Als de man van smarten. En zo. Zo is hij de verlosser tot op dit moment. En nu legt de Heer Jezus zijn claim op ons. Door de Vader aangewezen laat hij zichzelf in de prediking voorstellen. Als een verlosser aan verloren zondaren. En hij wil dat we hem zo leren kennen. Als de door God gezonde verlosser en middelaar. En hij wil dat we ons aan hem zullen overgeven. Erkennen ook als de koning over ons leven en ons door hem zalig laten maken. De gemeente heeft 2019 dat voor u opgeleverd. De prediking, zondag aan zondag. Laten we wat dat betreft ook eens de balans opmaken. Dat is toch helemaal niet verkeerd, of wel? Wat leverde dat op? Geloof, bekering. Dat je zei, ja, ik heb de Heer Jezus leren kennen. Mijn ogen, mijn blinde ogen gingen voor hem open. Of hebt u hem meer leren kennen? Dat je meer heerlijkheid in hem ging zien. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En alles wat er gebeurde in uw leven, in jouw leven, alles wat er gebeurde in de wereld, in ons land, bracht het ons dichter bij hem. Verbond het ons aan de troon van de genade. Vandaag hebben we nog de mogelijkheid om te buigen voor de Heer Jezus. Om hem te erkennen als profeet, priester en koning. En laten we tegen hem niet langer uithouden als we ons nog nooit aan hem overgegeven hebben. Nu hebben we nog de mogelijkheid. Nu komt tot ons nog de oproep. Nu komt nog het aanbod, het vredesaanbod om de slechtste en de meest verkeerde zondaar zalig te maken. En we weten niet hoeveel dagen van 2020 we zullen krijgen, gemeente. We weten niet hoe spoedig de dag van de dood komt of hoe spoedig de wederkomst van Christus. Nu is het nog de aangename tijd, de dag der zaligheid. Ja, straks wordt het duidelijk dat Jezus de koning is. Hij komt als rechter om te oordelen de levenden en de doden, ook als uw, als jouw rechter. En alle knie zal zich buigen en dan is het te laat om nog met God verzoend te worden. En dan zal geen van zijn vijanden zijn toren ontkomen. En wanneer ze zullen zeggen, zegt Paulus in vers 3... wanneer ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barenswee, een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Hij komt met zijn oordeel over alle die het niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn. Hoe verschrikkelijk zal die dag zijn, gemeente, voor zoveel miljoenen mensen. Mensen die leven alsof er geen gevaar is. En die denken dat ze vrede hebben. En die denken dat ze veilig zijn. Niks te duchten. En dan komt een haastig verderf over hen. Die dag komt. Over enkele uren zullen het jaar 2019 uitgaan. En het jaar 2020 ingaan. Niemand weet wat de Heer in dit jaar op onze weg brengt. Het is zeker dat wij dichter bij het moment komen waarop we God zullen ontmoeten. De tijden en gelegenheden, die zijn onzeker. Maar zijn komst is zeker. Zijn eerste komst is zeker. Toen heeft hij zijn bloed gestort en heeft hij verzoening aangebracht. En zijn tweede komst is ook zeker. Zijn komen ten oordeel. Nog strekt hij zijn handen uit. En ook in deze laatste uren van 2019 mag ik u bidden, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Paulus mag het van zijn lezers weten, dat ze Christus mogen kennen, dat ze uit dat verzoende werk van de Zoon mogen leven. Zo schrijft hij het in vers 4 en 5, u broeders bent niet in de duisternis. U bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zal overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Geldt dat ook van u, van jou en van mij? Apostel Paulus mag hier hoog opgeven over het werk van God in het leven van de Thessalonicenzen. Jullie zijn niet meer in de duisternis. Vroeger wel, net als al die andere mensen. Lagen ze in een staat van zonde en onwetendheid. Gingen ze als slaapwandelaars door het leven. Als dronken mannen. Maar door de prediking van het evangelie was het licht geworden in hun leven. hadden ze Christus leren kennen. Daarom kinderen van het licht en van de dag. Mensen die het licht kennen. Die Christus kennen, die de wil van God kennen. En hem als kinderen gehoorzamen. En daarom, zegt Paulus, zal die dag jullie niet overvallen. Ja, die dag komt als een dief in de nacht. Een dag die komt in de nacht. Als een dief. Onverwacht. En hij zal de goddelozen overvallen, maar u niet. Voor de kinderen van het licht komt die dag niet als een overval. Ze zijn erop voorbereid. Ze houden er rekening mee, ja. Ze zien er zelfs naar uit. Omdat ze dan altijd bij de Here mogen zijn. Vertroost elkaar dan met deze woorden. Amen. Gemeente, laten we samen antwoorden op deze prediking van Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Here verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. 130, 3. Gemeente, we willen nu de hen die ons dit jaar ontvielen gaan herdenken. Is dit jaar één gemeentelid overleden. En ik vraag u daarom te gaan staan. Ik noem u de namen en daarna gedenken we in een minuut van stilte. In het jaar Onze Heren, 2019 is ontvallen Arie Plug, overleden op 25 september in de leeftijd van 85 jaar. Wij gedenken hem in stilte. Gemeente wil opnieuw zingen uit de Oudejaarspsalm, psalm 90. En we zingen daarvan het zesde en het negende vers. Vers 6. Helaas het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. De levensdraad wordt schielijk afgesneden. Wij schenen sterker nog, wij vliegen heen. Maar ook het negende vers. Laat uw genaar ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Psalm 90, vers 6 en 9. Laten we samen het aangezicht van de Heere God zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Laten we samen bidden en ook danken. Heren, zo zijn we weer bijna aan het einde van deze kerkdienst gekomen. En uw woord mocht opnieuw opengaan. Wij werden gewezen op dat bijzondere moment wat onverwacht zal komen. En toch niet onverwacht. Want dat het komt is zeker. En daarom hebben wij ook onze voorbereidingen te treffen. Ja, heren, geeft u dat wij er werkelijk klaar voor zullen zijn om u te ontmoeten. En heren, dat is uw genade. En daar bidden wij ook om. Geef, heren, dat deze ernstige woorden, want dat zijn het toch wel, ook de woorden van de apostel Paulus, dat ze met ons mee zullen gaan. Dat ons leven zal blijven staan onder de hoogspanning van ik blijf de Heere verwachten. Dat we een verwachtend hart zullen hebben, Heere, niet een afwachtend hart. Die houding past ons niet. Want u bent het, Heere, die uw belofte schenkt. En daarom mogen wij ook in het geloof alles van u verwachten. Mogen ook verblijven verwachten dat u het bent die tot onze ziel wil komen in uw gunst. En Heere, schenk ons aan dat geloof. Schenk ons die liefde tot u en die hoop. En daar vandaan ook de troost, Heere. De troost ook in het verdriet. De troost ook als we een gemeentelid moeten missen. Een vader, een grootvader. Heer, hij heeft ook zoveel voor onze gemeente betekend. Arie Plug. En Heere, laat dan uw heerlijkheid niet van zijn kinderen wijken. En mag zijn werk ook wat hij in onze gemeente heeft gedaan ook bekroond worden met uw zegen nu. Want al een tijd, Heer, ook als het werk doorgaat. Heer, wil u zelf nog verheerlijken, ook door de geslachten heen. Dat wij, Heer, u niet verlaten, maar u zoeken. Elke keer opnieuw. Heer, wij hebben u zo nodig. En zonder u kunnen wij ook niets doen. Kunnen wij ook het oude jaar niet uit, Heer. O, wil ons ook gedenken in deze laatste uren van dit jaar. Op de drempel, Heren. En onszelf ook de drempel overdragen. Onszelf ook weer samenbrengen hier morgenochtend. Dat we u dan ook weer met nieuwe lofgezangen, de nieuwe blijken van uw gunst, ja, Heren, mogen zingen. En mogen bidden om uw zegen, ook voor het jaar wat als u het geeft weer voor ons ligt. Heren, gedenk ons zo nog. Geef, Heere, dat het oog op de Heer Jezus geslagen mag worden. De ogen van het geloof. En dat zo, Heere God, vanuit deze prediking toch iets mee mag gaan. Iets mee mag gaan ook het nieuwe jaar in. Laat uw genade ons met haar troost verrijken, Heere. Daar zijn wij zo verlegen om. Dat hebben wij zo nodig. Ach, drie enige God. De nacht is gevallen. De nacht over ons werelddeel West-Europa. De nacht over Nederland. De inktzwarte nacht. En toch, Heere, de lofzang mag nog gaande gehouden worden. Houdt u hem zelf gaande, Heere. En wil ons nog verblijden met uw daden. Om Christus wil. Amen. Gemeente, willen samen zingen uit Psalm 79, het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal. Door uw kracht bevrijden, help ons, barmhartig Heere. En ook het zevende. Zo zullen wij, de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof. Uw eer verbreiden. 79, 4 en 7.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.